Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen Psalm 141, de versen 1, 2 en 3. Ik roep, Heer, in angst tot u gevloden. Ik haas u tot mijn hulp en red. En vers 2, mijn bee met opgeheven handen, klim voor uw heilig aangezicht. En vers 3, zet, Heer, een wacht voor mijn lippen. 141, 1, 2 en 3. Schriftlezing is Psalm 143. Psalm 143 is de schriftlezing deze avond. En daar lezen wij Gods heilig woord. Een psalm van David. O Heere, hoor mijn gebed. Neig de oren tot mijn smekingen. Verhoor mij naar uw waarheid, naar uw gerechtigheid. En ga niet in het gericht met uw knecht. Want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Want de vijand vervolgt mijn ziel. Hij vertreedt mijn leven ter aarde. Hij legt mij in duisternissen, als degenen die overlang dood zijn. Daarom wordt mijn geest overstelpt in mij. Mijn hart is verbaasd in het midden van mij. Ik gedenk aan de dagen van ouds. Ik overleg al uw daden. Ik spreek bij mijzelf van de werken uwer handen. Ik breid mijn handen uit tot u. Mijn ziel is voor u als een dorstig land, Sela. Verhoor mij haastiglijk, Heere. Mijn geest bezwijkt. Verberg uw aangezicht niet van mij, want ik zou gelijk worden degenen die in de kuil dalen. Doe mij uw goedertierenheid in de morgenstond horen, want ik betrouw op u. Maak mij bekend de weg die ik te gaan heb, want ik hef mijn ziel tot u op. Red mij, Heere, van mijn vijanden. Bij u schuil ik. Leer mij uw welbehagen doen, want gij zijt mijn God. Uw goede geest geleide mij in een effen land. O Heere, maak mij levend om uw naams wil. Voer mijn ziel uit de benauwdheid om uw gerechtigheid. En roei mijn vijanden uit om uw goedertierenheid. En breng hen om, allen die mijn ziel beangstigen, want ik ben uw knecht. Tot zover de schriftlezing. Willen we belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, en zingen wij in aansluiting daarop Psalm 103, het eerste vers. Psalm 103, vers 1, nadat we eerst belijdenis gedaan hebben. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
Gemeente, wij worden geroepen om de Heidelberger Catechismus te overdenken. Aan de orde is zondag 32 en wij denken na over vraag en antwoord 86. Vanmiddag zondag 32, vraag en antwoord 86. En dan lezen wij daarboven het derde deel van de dankbaarheid die men Gode voor de verlossing schuldig is. En aangezien wij uit onze ellendigheid zonder enige verdienste onzerzijds alleen uit genade door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Daarom dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt, opdat wij ons met ons ganse leven Gode dankbaar voor zijn weldaden bewijzen. En hij door ons geprezen worden, daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij, en dat door onze godzalige wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden. Tot zover vraag en antwoord 86. Zullen wij het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed? Het is uw grote genade, Heere, dat wij opnieuw in uw huis samen mogen komen. En het past ons onszelf te verootmoedigen en voor u te belijden, dat wij niet voor uw aangezicht kunnen bestaan, dat onze zonden maken scheiding tussen u en ons, en dat u de Heilige God te heilig bent om zelfs één zonde aan te zien. Want de zonde is in uw heilige ogen een afgrijzelijke zaak, omdat er een aanranding en een aantasting is van uw heiligheid en van datgene wat goed en recht is. En nou past het ons voor u te belijden dat wij al uw geboden geschonden hebben. Hoe is het dan mogelijk dat wij nog in uw huis mogen komen? Dat wij tot u mogen bidden en roepen? Dat is ook niet vanuit ons te verklaren. Want vanuit ons ligt die weg tot u opgebroken en helemaal geblokkeerd. En vanuit ons moeten wij verwezen worden naar de buitenste duisternis. Want dat is het wat wij allemaal verdiend hebben. Dat zou recht zijn. Maar nu hebt u een weg geopend waar vanuit ons geen weg lag. In de Zoon van uw liefde. Naar uw grote welbehagen. En naar uw eeuwige barmhartigheid. Hebt u een weg geopend in uw Zoon. Doordat u, de eeuwige Zoon van God, mens geworden bent en onder ons gewoond hebben. Ja, u was al aanwezig bij uw volk Israël in de woestijn, in de wolkkolom. Toen u daar uw volk leidde, toen u daar tot hen sprak vanuit de berg Sinaï. En u kwam op aarde, geboren uit de maagd Maria, u werd vlees en u werd de geringste onder de mensenkinderen, opdat u zo de straf zou betalen van uw volk en kinderen. En het is ook enkel in uw naam, Heere Jezus, dat wij tot God mogen en kunnen bidden. En zo willen wij u danken, o Vader in de hemel, dat u uw Zoon ons niet onthouden hebt, maar dat hij de onuitsprekelijke gave is van uw niet te doorgronden liefde. En dat u, o Zoon, zo met liefde bewogen was, dat u uzelf hebt gegeven tot in de diepten van de buitenste duisternis. En dat u, o Heilige Geest, gewillig was om de hemel te verlaten met Pinksteren en hier onder ons te werken. Om plaats te maken daar waar van nature geen plaats voor u is. En wij willen u danken, o drie enige God, dat u ondanks ons nog steeds bezig bent uzelf een volk te vergaderen. Een volk dat aan zal komen van alle landen en talen en volkeren. Daar willen wij u voor aanbidden, dat in Roemenië u uw volk hebt. En dat in België, ook in Gent, hebt u uw volk. En door heel de aarde heen. Zo willen wij u danken dat door uw onwederstandelijke kracht u nog steeds aan het werk bent om zondaren tot u te trekken. En wij vragen u ootmoedig of u ook in ons midden wilt werken. Want u hebt ons uw woord gegeven. En dat woord mag elke zondag tweemaal gepreekt worden. En wij bidden u of dat woord ons tot zegen mag zijn. Want het is door de macht van uw woord dat zondaren in hun hart getroffen worden en niet meer zonder u kunnen. Door dat woord worden zondaren vernederd, wordt een jong mens staande gehouden, wordt een oudere vertederd. En wij vragen u of u met de majesteit van uw woord door uw Heilige Geest ook intrek wilt nemen in onze harten. Zou u willen geven dat het woord uit Handelingen dat de Heere dagelijks toedeed tot de gemeente die zalig werd, of u dat woord ook onder ons zou willen vervullen, dat het dagelijks toegedaan mogen worden. Wilt u met de majesteit van uw Heilige Geest zo werken, dat wij ontdekt mogen worden aan onze verlorenheid, dat we onze schuld werkelijk zullen erkennen en belijden, en dat we zullen beseffen dat het zo noodzakelijk is om u te leren kennen in het leven, om tot God bekeerd te worden, en dat dat ook ons gebed zal zijn. En dat we daarna mogen streven en dat wij u op het oog mogen hebben en dat wij u niet zullen aflaten om voor die troon der genade onze gebeden op te zenden. Heere, laat er gebed mogen zijn met verwachting, want u komt tot ons met uw lieflijke nodiging, met uw gewilligheid. En met uw grote macht, en dat u door uw kracht alle weerstand die in onze harten zijn, kunt overwinnen. En dat u ons door de kennis van de ellende, door de kennis van de Heer Jezus Christus, in een leven van dankbaarheid kunt leiden. O, wij bidden u of u ons die stukken die de catechismus ons voorhoudt, die genomen zijn uit uw woord, die stukken van ellende, verlossing en dankbaarheid wilt leren, opdat wij zo tot God bekeerd mogen zijn en zo met u mogen leven. Heere, wilt u zo dat geestelijke leven in onze harten inscherpen, opdat we niet de wereld zullen volgen, maar u. En dat we in ootmoed en in oprechtheid van het hart uw eer mogen zoeken in ons leven. Wij vragen u om uw Heilige Geest voor onze kinderen en onze jongeren, of u in hun harten en levens wilt werken, dat ze op in de jaren van de onderscheid, dat ze dan ook juist u mogen leren kennen, omdat u de meeste van uw kinderen bekeert in hun jonge jaren. Heere, wilt u dat doen in dat kostbare gedeelte van hun leven, waarin er juist ook zoveel verleiding is van de wereld, waarin de boze het ook aan zijn jonge mensen voorhoudt om hun leven in feite te vernielen, terwijl dat onder de vermomming van plezier en genoegen zo hen voor hen gehouden wordt. Maar geef, Heer, onze jonge mensen het goede deel mogen uitkiezen en dat ze de onberouwelijke keuze tot zaligheid mogen doen om u aan te lopen. Heere God, zegen zo onze kinderen en onze jonge mensen. We bidden u ook voor het werk dat in Gent mag gebeuren. We bidden u zegen over broeder van Luttikhuizen en zijn vrouw. En zegen hen in het werk wat ze daar elke week mogen doen. Geef hen openingen en laat uw woord een kracht mogen zijn tot zaligheid. Laten de mensen getrokken mogen worden vanuit de wereld tot die evangelisatiepost. En geef dat het licht van uw heerlijk woord ook helder mag schijnen daar in Gent. Wilt u geven dat we mogen zien dat dat woord dat gebracht wordt niet vruchteloos zal blijven, maar dat het vruchten zal afwerpen. Zegen ook de Bijbeldag ook komende zaterdag. En geef, Heer, dat dat ook een bemoedigende dag mag zijn, een dag waarin u centraal staat. En geef dat we als gemeente ook onze steun zullen blijven kunnen geven aan Gent en al het werk wat daar gebeuren mag. Heere, wij bidden u ook voor uw genade over het werk wat gisteren mocht plaatsvinden hier op de havendag. Dan toen er op de evangelisatiestand er folders uitgedeeld werden en ook sommige boeken. En dat er gesprekken gevoerd werden met mensen die het evangelie ontvreemd zijn, daarvan vervreemd zijn. Heere, wilt u de naastprediker zijn van die gesprekken en wilt u geven dat woorden die gesproken zijn mogen naklinken en dat folders die uitgedeeld zijn niet weggegooid zullen worden, maar dat ze gelezen zullen worden. O, zou u het willen toepassen door uw Heilige Geest? Want u kunt het doen dat zelfs door een eenvoudige folder iemand staande gehouden wordt en tot verandering gebracht wordt. Heere, zegen dat werk in eenvoud wat plaatsgevonden heeft, geef dat het toch tot zegen mag zijn. We bidden u voor de voortgang van uw evangelie door heel deze wereld heen. En wij bidden u voor hen die in verblinding leven, die bedrogen worden door de valse godsdiensten, die bedrogen worden door leugen, door leugenachtige leringen, die vanuit het heidendom, vanuit islam en vanuit hindoeïsme en vanuit het boeddhisme verkondigd worden. Heere, wij bidden u of u wilt geven dat het licht van uw evangelie daar mag stralen, dat er vanuit die heidense volkeren ook tot bekering zullen komen. Wij vragen u of u daar uw gemeente wilt bouwen, ook te midden van al de ellende waarvan we horen ook in de moslimlanden. Burgeroorlogen, we denken aan het volk van Syrië en hoe zij die tot de kerk behoren ontvoerd worden, gedood worden. O Heere, wij vragen u uw bescherming dat uw kerk daar mag overleven, dat uw kerk daar vernieuwd mag worden en dat uw waarheid daar ook in Syrië mag blijven. O, wij bidden u of u toch de volkeren wilt gedenken, de volkeren woeden tegen u, maar wilt u toch doorgaan in het uitbreiden van uw koninkrijk. Zegen ook radio-evangelisatiewerk dat gedaan mag worden ook daar in die landen. En we vragen u of mensen in hun hart gegrepen mogen worden. dat ondanks al het woeden van de vorst der duisternis, uw kerk daar toch geplant zal worden en gezegend en bewaard zal zijn. Wij bidden u ook of u het volk van Israël dat nu nog in verblinding leeft, of u hen tot verandering en bekering wilt brengen. Er ligt nog een bedekking op hun aangezicht en ze willen zo stipt mogelijk volgens de wetten leven. De orthodoxe Joden verzinnen nog steeds nieuwe wetten die als een zware juk op mensen drukken. O, zou u ze willen brengen in de vrijheid die er ligt in Christus, in zijn volbracht werk. Zegen de evangelieverkondiging daar. En wilt u zelf krachtig, onwederstandelijk werken, dat de ogen geopend zullen worden en dat ze als klaar als helder daglicht zullen zien dat de Heere Jezus Christus, Jezus van Nazareth, dat Hij de Messias was. Heere, zou u zo een machtig werk willen doen, dat die dode gebeenten van Israël, die dode beenderen tot leven mogen komen en dat er daar vandaan nog een grote opwekking mag komen onder de volkeren, dat als hun verwerping de aannemen betekent van de heidenen, dat hun aanneming zal zijn leven uit de dood. Heere, geef dat we nog machtige daden mogen horen, daar dagen van uw rechterhand mogen zien, uitstortingen van uw geest en opwekkingen. Heere, verheerlijk zo uw grote naam. Zegen ons in deze dienst, sterk uw dienaar. Help ons om te luisteren, ook wanneer we thuis meeluisteren. Hoor ons bidden, uit genade om Christus wil. Amen. Zullen wij zingen Psalm 116, de versen 1, 7 en 10. Onderwijl wordt u gelegenheid geboden om uw gaven te geven voor de kerk en voor de bouwkas. 116, 1, 7 en 10. Geliefde gemeente, zo zijn wij dan toegekomen aan het derde deel van de Heidelberger Catechismus. En dat is van de dankbaarheid die men Gode voor de verlossing schuldig is. Het eerste deel handelt over de ellende van de mens. Het tweede, dat weten we, over de verlossing. En dan nu het derde deel over de dankbaarheid. Wanneer wij deze drie stukken, deze drie gedeelten overzien, dan valt het ons op dat de Heidelberger Catechismus dit ook ons voorhoudt om aan te geven dat er een orde in deze zaken is. Voordat wij kennis krijgen aan de Verlosser, zal er ook een zekere schuld, een zeker besef van schuld, zal er een leegte, zal er een besef van zonde moeten zijn. We worden door de wet van God aangeklaagd. En zo komt er ook een plaats in het leven voor de Heer Jezus Christus, voor zijn verlossing. En dan vloeit daaruit logisch voort dat er ook een verlangen komt om in toewijding en liefde voor de Heer te leven. Dat is in dankbaarheid. En zo kunnen we zien dat er een logische volgorde tussen deze drie stukken aanwezig is. Maar tegelijkertijd mogen we ook zeggen dat deze drie stukken steeds weer verdiept worden in het geestelijke leven. Want hoe leidt de Heere nou zijn volk? Op een weg waarin ze steeds meer leren zien dat ze een verdorven hart hebben. En dat er zo steeds meer plaats komt voor het noodzakelijke werk van de Heere Jezus. Dan wordt er geleerd dat er niet meer, helemaal niet op onszelf gesteund kan worden, maar enkel en alleen op Christus. En zo komt er een verdieping in het leven. En zo wordt er ook in het leven dan opgewekt meer en meer een verlangen om voor hem te leven. Een overgave aan hem om in een nieuw godzalig leven te wandelen. En zo worden deze stukken van ellende, verlossing en dankbaarheid steeds dieper gekend in het leven van een kind van God. Het is een geestelijke leerschool. En nu zijn we dan toegekomen aan de dankbaarheid. En dan vragen we ons af, als we dit zo bekijken, waar komt dankbaarheid voor in de schrift? En dan kunnen we het zelf zeggen, waar vinden wij dat woord dankbaarheid in de Bijbel? Waar komt dat woord voor, dankbaarheid? Nou, het komt op één plaats voor. Waar dan? Op een plaats waar we het eigenlijk niet zouden verwachten. Dat woord, dankbaarheid, wordt letterlijk gesproken door Tertullus. En Tertullus was de openbare aanklager die door de Joden gebruikt werd voor Felix om Paulus aan te klagen. En dan leest u in Handelingen 24 vers 3 dat deze Tertullus heel omslachtig Felix toespreekt en zegt dat wij grote vrede door u bekomen en dat vele loffelijke diensten dit volk geschieden door uw voorzichtigheid, machtigste Felix, nemen wij ganselijk en overal met alle dankbaarheid aan. Dat is de enige plaats in de Bijbel waar we dat woord vinden. Dankbaarheid. Maar de zaak zelf, dat vinden we op vele plaatsen van de schrift. Dankbaarheid voor verlossing. Dankbaarheid voor Gods uitreddingen. Dat zien we op vele plaatsen. We kunnen maar enkele voorbeelden noemen. In 1 Kronieken 29 vers 13, waar David zegt, nu dan, onze God, wij danken u en loven de naam uwer heerlijkheid. En 1 Korinthe 1 vers 4, waar Paulus schrijft: ik dank mijn God allen tijd over u, vanwege de genade Gods die u gegeven is in Christus Jezus. En hoeveel dank en lofpsalmen zijn er niet. We kunnen denken aan de vermaning van de apostel Paulus in 1 Thessalonicenzen 5 vers 18. Dankt God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus over u. We vinden het op vele plaatsen terug. En dat kan ook niet anders wanneer een mens ontdekt is aan zijn ellende. En ziet hoe de Heere hem verlost heeft. Dan vloeit het hart over. Wat zal ik de Heere vergelden? En daarom zongen we Psalm 116 en zongen we Psalm 103 en lazen we ook Psalm 143, waar er gezegd, waar dan ook het gebed is: leer mij uw welbehagen doen. Dan wordt er een gebed dat in het leven: leer mij naar uw wil te handelen. Dat wordt dan de beleving, omdat God eerst zo uitnemend goed en genadig is geweest. En onderscheid gemaakt heeft waar er van nature helemaal geen onderscheid was. En misschien weet u daar heel persoonlijk van. Mensen bij wie u vroeger op school ging. En dat die mensen, die schoolkameraden van de kerk zijn afgeweken. Maar u hier nog mag zijn. En dat is niet uw verdienste, dat is Gods genade. En dat die anderen misschien nu al heen gegaan zijn en verloren liggen. En u had daar ook kunnen liggen. Als u uw weg gegaan was. Maar God maakte onderscheid. Waar er echt geen onderscheid was. Genade. En dan komt er ook dankbaarheid. Nou, maar wat betekent het nou om dankbaar te zijn? Daar willen we eerst wat over nadenken. Wat dat betekent om dankbaar te zijn. Kijk, als wij mensen voor elkaar dankbaar zijn, wat doen we dan? Dan komen we met cadeautjes aan. Of we komen met attenties aan of bloemen. Dat is heel mooi. Dat is een hele praktische manier om dankbaarheid te tonen. Iemand heeft iets voor je gedaan en je bewijst zo dankbaarheid. Ja, nou, dat is een goede zaak, dat we dankbaarheid tot uitdrukking komt. Niet alleen met woorden, maar ook met daden. Maar zo bezien wij dat ook vaak ten aanzien van de Heere. Dan denken wij ook gauw dat dankbaarheid tot uitdrukking komt door allerlei goede werken doen, door allerlei zaken die wij dan doen. Of dat wij geld geven of andere zaken geven. En dat vinden wij dan, daar zijn we toe geneigd, dat vinden wij nou het belangrijkste deel van dankbaarheid. Om maar dingen te doen. Voor God. Maar wat zegt de catechismus? Wat dankbaarheid nou precies is? We hopen in de komende maanden over te denken. En het gaat ook over de wet des Heren, hoe we hebben te leven. Het gaat ook over goede werken, dat zullen we hier nu zien. Volgende zondag, zo de Heere wil. Ja, er wordt ook gesproken over hoe we hebben te leven, maar dat is niet het voornaamste. Wat is nou het belangrijkste van de dankbaarheid? En dat zien we verderop in vraag en antwoord 116, dat het voornaamste werk van de dankbaarheid is het gebed. Het gebed. Denk maar aan Paulus, hij komt op bekering. En Paulus, jongens en meisjes, was een fariseer. En vanmorgen heb je gehoord in de preek hoe dan die fariseeën soms dagen, soms heel lang, urenlang op de hoek van de straten soms stonden te bidden om door de mensen gezien te worden. Dit zal Paulus ook wel gedaan hebben. Hij heette toen nog Saulus. De fariseer heeft dat ook vast gedaan. En hij vond zichzelf zo geweldig en goed. Toen werd hij bekeerd op de weg naar Damascus. En dan omschrijft de Heere Paulus tegen Ananias die naar hem toe moet gaan. En dan zegt de Heer tegen Ananias, zie hij, bid. Paulus, bid. Wanneer de Heer gaat werken in het leven, dan ontstaat er het gebed. Dan gaat u anders bidden. Dan gaat u intens bidden. Dan kunt u niet zonder het gebed. Gebed is het voornaamste werk der dankbaarheid. En dat zien we ook vaak. Dat is heel goed wat de catechismus hier ons voorhoudt. Dat is heel bijbels. Psalm 116, vers 12. Wat zal ik de Heere vergelden voor zijn weldaden, mij bewezen? Ik zal de naam des Heeren aanroepen. Dankbaarheid, dat is de Heere aankleven. En de Heere werkt ook zo dat hij zondaren tot zich trekt. En dan wordt het verlangen om dicht bij de Heere te leven. Dat leert de Heilige Geest, aanhankelijkheid aan God. En dan in het begin van het geestelijke leven kan de Heilige Geest ook zo'n zoetheid geven. Zo'n verlangen, zo'n dorst, zo'n vrede. Er wordt er verlangd om weer samen met de Heere te zijn, om te bidden. Want dat is zo rijk. Er wordt liefde van God ook ervaren. En zo komt er verlangen om dicht bij de Heere te leven en ook te bidden. Dan komt er daarna ook wel weer strijd. En er wordt een worsteling, maar toch trekt de Heilige Geest in een leven van gebed. En dat is nou het voornaamste werk van de dankbaarheid, dat een mens leert bidden. Anders bidden dan voorheen. Bidden. Dat gebed is essentieel. Gebed, hebben we laatst nog aangehaald, dat is het beroep van een christen, zegt Luther. Hij bidt, zoals een schoenlapper, een schoenmaker, hij maakt schoenen. Zo een kleermaker, die maakt kleren. Nou zegt Luther, een christen, hij bidt. Hoe zit het met ons? Hoe bidden wij, u en ik? Wat voor plaats ruimen wij in ons leven voor een persoonlijk gebed? Is er gebed om de Heere meer te leren kennen? Is er een aanhoudend gebed vanuit het midden van de gemeente voor de uitstorting van Gods geest? Is er een gebed voor onszelf persoonlijk? Een vurig gebed dat de Heere intrek mag nemen, dat we afgebracht worden van de wereld en de Heere toegewijd worden. Is er een gebed om overgave aan God, om naar zijn wil te leren handelen? Is er een gebed om genade, een gebed om de Heilige Geest in ons leven? Is er ook een gebed voor elkaar, een gebed voor de jonge mensen? Of zijn wij wat lauw, dat we het maar gemakkelijk overslaan? Of dat we misschien zelfs koud zijn en onverschillig zijn. Dat kan ook, want dat zie je niet zo aan elkaar. We denken van elkaar, we zijn beste brave mensen. Maar we weten niet hoe we persoonlijk leven voor de Heere. Dat weet God alleen. Zijn wij misschien koud en onverschillig? Dat we maar een formeel gebed waar we afraffelen en gauw weer iets anders doen. En dat komt omdat we in feite niet om God geven. Daar komt dat door. Want als de Heilige Geest liefde werkt in het hart, dan wordt er het gebed, wordt brandend, wordt vurig. Dus voornaamste werk van de dankbaarheid, dat is bidden. Maar in dankbaarheid, daar behoort ook iets anders toe. Dan zal er ook een praktisch leven zijn, een toewijding aan de Heere. Dan komt er ook een verlangen om in zijn wegen te wandelen. En daarom wordt er ook gebeden, leer mij naar uw wil te handelen. leid mij in de weg van uw geboden. En zo vindt de gehoorzaamheid plaats, een leven waarin er gezocht wordt om gehoorzaam te zijn aan de Heere en aan zijn geboden. Maar er wordt gedragen op de vleugelen weer van het gebed, want zonder God kunnen wij niets doen. We hebben kracht van de Heere nodig om te leven overeenkomstig zijn wil. Dat is de levenslange strijd in het geestelijke leven. Maar wanneer wij verder denken over dankbaarheid en danken, dan is er iets anders. En dat is gekoppeld aan denken. Hebben we mening met dankdag ook even kort over gehad. Dat danken gekoppeld is aan denken. We moeten eerst gedenken wat de Heere gedaan heeft. Dan pas kun je danken. Daarom zegt het ook in Psalm 77 en ook hier 143... wordt er ook over verwezen naar het gedenken van de Heere. Uw woorden, uw daden, dat gedenken. En dan kun je ervan spreken. Je moet eerst denken, wat heeft de Heere voor ons allemaal gedaan? En wat zijn er een voorrechten die God ons geeft? En wanneer u naar het Oude, naar het Nieuwe Testament kijkt, dan vindt u herhaaldelijk oproepen om te gedenken en te beseffen wie de Heere voor ons geweest is. Ook in uiterlijke voorrechten die wij hebben. Dat we naar de kerk gaan, dat we gezinnen mogen hebben. En dat er ook in het dagelijkse leven uitreddingen kunnen zijn en bewaring kunnen zijn. We moeten niets voor kennisgeving aannemen. We horen ongelukken, mensen die omkomen in verkeersongelukken. Ik heb het afgelopen week 2 keer gehoord. 1 uit mijn eerste gemeente, een jongen van 42 jaar. Ik ken hem nog als een jongen, een catechisant. Frontaal gebotst tegen de vrachtauto. Hij was op slag dood. En iemand anders die uit onze vriendenkring, die een hartaanval kreeg in een auto en ter plekke overleed. Ja, we moeten dankbaar zijn dat we mogen leven. En dat men niet voor kennisgeving aanneemt. Dat geeft God ons toch weer een dag. Het zijn toch uiterlijke voorrechten. Ook dat mag ons opwekken tot dankbaarheid. Maar er is nog een aspect van dankbaarheid. Daar spreekt de schrift ook over. Dat is loven en prijzen van de Heere. Psalm 103, loof de Heere mijn ziel en al wat binnenin mij is zijn heilige naam. Vergeet geen van zijn weldaden. En dan wordt het verder uitgewerkt. Dat de Heere verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden, die uw ongerechtigheid vergeeft. En dan wordt de Heere geloofd en geprezen, aanbeden. Ook dat hoort tot het leven van dankbaarheid, de Heere loven. Ook in ons persoonlijk gebed mogen we de Heer ook loven voor al de voorrechten. Ja, het is moeilijk voor ons om zomaar te zeggen dat we bekeerd zijn en dat hoeven we ook niet te zeggen. Het gaat ook niet om wat we van onszelf zeggen, het gaat erom wat we zeggen wie de Heer is. Maar er zijn er toch zoveel voorrechten waarom we de Heere kunnen loven en aanbidden. Alles wat adem heeft, loven de Heere voor de overvloed van onverdiende zegeningen en weldaden. Ook in het dagelijkse leven. Dat is al een reden om dankbaarheid te doen. Ik weet, de catechisme ziet de dankbaarheid als vrucht van de verlossing in Christus. Zeker, daar komen we allemaal op terug. Maar de Heere moet toch lof en eer ontvangen. En dat vinden we ook zo vaak in de schrift. In Openbaringen 5. Dan zien we die vele engelen rondom de troon en de dieren en de ouderlingen. En er zijn 10.000 × 10.000. En ze zeggen met een grote stem, het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht en de rijkdom en de wijsheid en de sterkte en de eer en de heerlijkheid en de dankzegging. En alle schepsel dat in de hemel is en op de aarde en onder de aarde en die in de zee zijn en alles wat in dezelfde is, hoorde ik zeggen, hem die op de troon zit en het lam, zij de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Zo moet God geprezen worden. Hij is onze schepper. Hij onderhoudt ons, hij zegent ons. Daarom behoort er ook in ons leven een aanbidden te zijn van de Heere. Dat is niet het enige. Er moet ook gesmeekt worden om genade en om bekering en om een nieuw leven en om zijn geest. Maar God moet toch gedankt worden. Hij is het toch waard om geloofd te worden. Het zonlicht deze dag, waar we allemaal zo blij mee zijn, dat komt van God. Het eten tussen de middag, dat komt van God. De adem die we nu hebben, dat komt van Hem. We kunnen doorgaan. En in bijzonder wanneer u Gods zaligmakende genade mag kennen in uw leven, dat u niet kunt ontkennen dat de Heere een goed werk in uw leven begonnen is. Hoe moet u dan zijn naam prijzen en aanbidden dat de Heere zijn barmhartigheid en zijn onverdiende genade aan u bewezen heeft? Dan moet zijn naam geloofd worden met ootmoed. Hoe moet de Heere geloofd worden? Met volle woorden waarbij wij rechtop blijven staan? Nee, in het stof. Buigen. Zo wordt de Heere verheerlijkt. Dat lees je ook in Openbaringen. Openbaringen 4, de 24 ouderlingen, die loven de Heere. Hoe? Door zichzelf te verootmoedigen. Ze werpen hun kronen aan de voet van het lam en ze buigen neer voor de Heere. En vielen voor hem neer. Zo moet God aanbeden worden. In de weg van verootmoediging. Dat wij maar heel klein voor de Heere worden. En dat we ons niet verheffen. Maar beseffen, alles is genade. En heel in bijzonder als u iets van Gods genade mag kennen in uw leven, dan is dat toch enkel Gods goedheid. En dan mogen we ons gerust schamen voor wie wij zijn geweest en hoe wij tegengesparteld hebben. In de weg van verootmoediging wordt de Heere verheerlijkt. In Ezechiël 16 lezen wij, opdat gij u schaamt en niet meer uw mond opent vanwege uw schande, wanneer ik voor uw verzoening doen zal over al hetgeen gij gedaan hebt. Dan komt er geen wordt de mond niet open gedaan in klachten en in opstand en in tegenspreken. Maar dan leert een mens te buigen voor de Heere. En zo wanneer we over dankbaarheid denken, wanneer we daarover nadenken, dan denken we misschien is dankbaarheid hetzelfde als de heiliging. En de heiliging wil zeggen dat een kind van God veranderd wordt naar het beeld van de Heere Jezus en in goede werken gaat wandelen, dat hij het beeld van de Heere Jezus gaat afstralen. Hij wordt veranderd, een mens in de weg van de bekering wordt een nieuwe schepping. En de vrucht van de Heilige Geest wordt in zijn leven getoond. verootmoediging en liefde en geloof en hoop en barmhartigheid. En zo wordt een mensenkind veranderd. Dat is het leven van de heiliging. Wandelen naar Gods geboden. Nou, sommige mensen denken de dankbaarheid, dat is een leven van heiliging. Is dat waar? Is dat wat dankbaarheid is? Is dankbaarheid hetzelfde als de heiliging? Het leven van dankbaarheid van een kind van God, is dat hetzelfde als het leven van de heiliging? Nee, dat is niet hetzelfde. Hoe dan? De heiliging is volmaakt. In Christus. Maar het leven van de dankbaarheid, dat is nog zo gebrekkig. Kijk, wanneer spreekt de catechismus ook over de heiliging? In zondag 8. Dat is in het tweede gedeelte. Gaat daar over de verlossing. In vraag en antwoord 24. Daar wordt verwezen naar de Heilige Geest en onze heiliging. En in zondag 20, dat is weer in het tweede gedeelte van de catechismus. In antwoord 53 lezen wij over het werk van de Heilige Geest en hoe hij mij deel laat krijgen aan al de weldaden van Christus. Dus dat een mensenkind deel krijgt aan al de weldaden van Christus, dat wordt behandeld in het tweede gedeelte. Dat gaat over de verlossing van de mens. Over al de gerechtigheid van Christus daarin toegerekend wordt. Het wordt niet behandeld in het derde gedeelte, de dankbaarheid. Heiliging. Dat is een zaak van het geloof. Heiliging. Dat ligt vast en volkomen in Christus. Dan wordt de volkomen gehoorzaamheid van de Heer Jezus de zondaar toegerekend. En zo staat die zondaar gerechtvaardigd voor God. De rechtvaardiging ligt in Christus en de heiliging ligt in Christus. En daarin ligt de zekerheid van het geloof. En daarom is er ook een toegang tot de hemel. Omdat een kind van God helemaal bedekt wordt door de betaling van Christus van al de zonden. En door de gehoorzaamheid van Christus dat hem toegerekend wordt. En dan heeft God de Vader niets meer te eisen. Heiliging, dat is een werk wat Christus ons op zijn kinderen legt door zijn geest. En zo is hun heiliging volmaakt in de toerekening. Maar nu in de dankbaarheid gaat ook een mensenkind leren te wandelen overeenkomstig Gods geboden. En dat is maar een begin. Dat is maar een gebrekkig begin. We zullen ook tegenkomen dat de Allerheiligste heeft maar een klein begin van deze volmaakte gehoorzaamheid. Maar het begin is er. En dat is een wandelen naar de geboden van de Heere. En tot dat leven van de dankbaarheid behoort dan ook een wandelen in gehoorzaamheid aan al de geboden van God. Maar het is nog zo gebrekkig. Terwijl de heiliging die toegerekend wordt van Christus volkomen is. Hoe vreselijk zou het zijn als iemand zijn zaligheid moest baseren, moest funderen op zijn heiliging, op zijn leven van de dankbaarheid. Als wij zalig moeten worden op grond van het leven van onze dankbaarheid, dan is het een verloren zaak. Want het leven van de dankbaarheid is zo gebrekkig en we schieten in alles tekort. Maar als de zaligheid gefundeerd ligt op Christus, dan is het goed. Dan ligt mijn zaligheid buiten mij in Christus. En zo kan ik voor God verschijnen, bedekt door de Heere Jezus Christus. Nee, mijn zaligheid is niet gefundeerd op mijn voortgang op de weg van de dankbaarheid. Het is niet gefundeerd op mijn voortgang in gehoorzaamheid aan Gods geboden. Dan zou het een verloren zaak zijn. Dan zou ik tot wanhoop gebracht worden. Maar nou mag een kind van God steunen op het volbrachte werk van Christus. Voor zijn rechtvaardiging als voor zijn heiliging. En dat geeft zekerheid. En daarom is het leven van de dankbaarheid ook niet een juk. Ook niet een nieuwe wet waar ik aan moet voldoen om mijzelf te bewijzen. En anders kom ik niet in de hemel. Nee, die dankbaarheid, dat is een vreugdevolle zaak. Dat ik in de vrijheid van de kinderen Gods, vrijgekocht uit de dienst van de zonde, met God verzoend, wetend dat de zaligheid vast ligt in hem, dat ik in die vrijheid van de kinderen Gods mag wandelen en mag zoeken met alle naarstigheid, met alle ijver te wandelen overeenkomstig Gods wetten. En dan met al mijn krachten en met al mijn verstand en met al mijn inzet probeer te wandelen naar Gods geboden. Maar niet als een juk, alsof mijn zaligheid ervan afhangt. Maar in vrijheid, met vreugde. Heere, neem mijn leven en laat het u toegewijd zijn. En wanneer die houding er niet is, dat laat zien dat iemand de verlossing in Christus niet kent. Want Christus leidt tot een leven van overgave. Een leven van liefde voor God. Wel nu, dat zijn zo enkele gedachten over de dankbaarheid. Maar nu komen we dan toe aan vraag en antwoord 32. Vraag en antwoord 86. Aangezien wij uit onze ellendigheid zonder enige verdienste onzerzijds, alleen uit genade door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Waarom moeten wij dan goede werken doen? Kijk, Rome spreekt over het christelijke leven als het doen van goede werken. En de Rooms-Katholieke Kerk stelt ook dat die goede werken verplicht zijn. Zoals het geven van aalmoezen, geven van geld aan de kerk. En dan zegt Rome, vanuit die goede werken kun je zien dat je dat dan die bekering of je gehoorzaamheid aan de Heer Jezus, dat dat echt is. Rome leert niet de wedergeboorte, zoals de schrift dat zegt. Rome leert niet bekering, roept ook de mensen niet op tot bekering of wedergeboorte, maar zegt dat zij door het sacrament krijgen ze genade en daar moeten ze mee werken. En als ze dan die goede werken doen, dan worden ze voor beloond om naar de hemel te gaan. Dus zo redeneert Rome. Dus je kunt de zaligheid verdienen door goede werken. Die goede werken zijn heel belangrijk, zegt Rome. En Rome verweet de reformatie, jullie doen weg met die goede werken. Jullie praten uit genade alleen. En hoe moet het dan met de goede werken? Nou, de reformatie heeft inderdaad alle nadruk gelegd op Christus en op de genade van Christus. En het volkomen volbrachte werk van Christus. Maar de reformatie heeft de goede werken niet afgeschreven. Maar vertrouwen op de goede werken, dat zou een verloochening zijn van het werk van Christus. En dat wilde de reformatie ten koste van alles niet doen. We mogen niet vertrouwen op de goede werken. Vertrouwen mag alleen maar zijn op Christus. Christus alleen. Maar omdat Rome de reformatie verweet dat ze de goede werken afgedaan hebben, zo hebben we, lezen we hier in de Heidelberger Catechismus, twee vragen over de goede werken. Dat waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Dat vraagt hier vraag en antwoord 86. Nou, Luther had het zo gezegd. Luther had het gezegd, nadat iemand gerechtvaardigd is voor God uit genade, door het volkomen werk van de Heer Jezus alleen, en voor zijn zaligheid mag rusten op het volbrachte werk van Christus alleen, daarna komen de goede werken. Niet om iets te verdienen, maar omdat God ons daartoe roept, om zo voor hem te leven. Die goede werken vloeien voort uit de band met Christus. En dat is heel belangrijk. En daar spreekt ook het antwoord 86 uit voort. De goede werken, niet om de zaligheid te verdienen, maar vloeien voort uit de nieuwe levende band die er is met de Heere Jezus. Het antwoord zegt daarom dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt, opdat wij ons met ons ganse leven Gode dankbaar voor zijn weldaden bewijzen en hij door ons geprezen worden. En zo leidt de Heere Jezus zijn volk in een leven van dankbaarheid, verlost door zijn bloed, vernieuwd door zijn geest en leidt in een nieuw leven van overgave aan hem, dat dankbaarheid bewezen wordt door onze houding, door onze daden, door het loven en prijzen. En dat is een prachtig antwoord. Als wij dat antwoord hadden moeten formuleren, hadden wij het anders gedaan. Wij hadden gezegd, we moeten goede werken doen, omdat we wedergeboren en bekeerd zijn. En nu moeten we God dankbaarheid tonen. Maar zo beantwoordt de catechismus niet. De catechisme zegt, het is niet om iets te bewijzen, niet om iets te tonen, maar het vloeit voort uit Christus, omdat Christus zijn volk behouden heeft en zich geheiligd heeft, omdat hij zijn volk leidt in een nieuw leven van gehoorzaamheid, van loven en prijzen, in een leven van verootmoediging, in een leven van gebed. Zo leidt hij hen in een leven van wandelen in Gods wegen. Het vloeit voort uit de gemeenschap met Christus. En zo leert de Heere Jezus zijn volk om hem gehoorzaam te zijn. En als we nou nadenken over gehoorzaamheid aan de Heer in dat leven van de dankbaarheid, worden we opgeroepen om de Heer gehoorzaam te zijn. Dat die gehoorzaamheid is niet een leven van vooruitgang en steeds meer en beter worden. Nee, het is juist vaak het omgekeerde. In het leven van de dankbaarheid worden we niet beter, maar word je voor je eigen besef slechter. Dan ga je niet vooruit, maar je gaat achteruit. Zo wordt het beleefd. En zo wordt het volbrachte werk van de Heere Jezus ook steeds meer noodzakelijk voor u. En hoe komt het dat je steeds slechter wordt dan? Omdat je ogen steeds meer open gaan. Je ziet steeds meer en meer wie je bent. En wil je proberen om de Heere te volgen. Maar je ziet dat er zoveel aan schort in je leven, veel meer dan voorheen. En daarom zie je ook hier in het antwoord, dat driemaal, in het eerste gedeelte van dit antwoord, staat driemaal een accent op genade. De formuleringen van de catechismus zijn zeer goed, zeer bijbels. Er staat dan, aangezien wij zonder enige verdiensten onzerzijds, alleen uit genade, door Christus verlost zijn. Dan zien we driemaal het accent op de genade alleen. Dat wordt geleerd in de dankbaarheid. Genade. Niet mijn werken. Niet mijn zogenaamde vooruitgang. Genade alleen. En dan zien we dat Christus, gaan we verder met het antwoord, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwd. En dan is het doel niet meer de zaligheid van de zondaar. Dat ligt al vast. Het gaat niet meer om de zaligheid te verdienen, om de zaligheid te bewijzen. Maar het gaat om de verheerlijking van God. Daar gaat het om. De eer van God. Daarom leidt de Heer Jezus zijn kinderen in een nieuw leven. Door zijn Heilige Geest worden ze vernieuwd tot zijn evenbeeld. En daar brengen ze vruchten voort en zo tonen ze dankbaarheid. Dat is tot de eer van God. En dan wanneer de Heilige Geest in dat nieuwe leven meer licht geeft op hoe u bent en hoe uw gedachten zijn en hoe de houding van uw hart is. Ja, dan wordt het ook beleefd dat we niet voor hem kunnen bestaan. Dan zie je zoveel wat tegen de Heer ingaat. De neigingen van je hart worden steeds duidelijker voor je. En dan komt er verdriet. Droefheid naar God in het leven van de dankbaarheid. Omdat de Heer het zo waard is om gediend en geprezen te worden. En dan wordt het beleefd, ik ellendig mens, het goede wat ik wil, dat doe ik niet. Dat is Paulus in het leven van de dankbaarheid. De liefde van Christus leidt hem. Maar we gaan verder. Daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij. Dat is een prachtige zin. Maar we kunnen ons afvragen, is dat nou echt het geval? Zien Gods kinderen zo'n vooruitgang en verbetering in hun leven, dat ze zekerheid krijgen van hun zaligheid door te letten op hun eigen vruchten? Ze zijn juist niet met zichzelf tevreden. En ze zeggen niet, het zit allemaal goed bij me, maar ze zien juist dat het achteruit gaat met hen. En dan wordt er ook wel eens beleefd, ben ik wel een kind van God? Want ik zie zoveel wat tegen de Heere ingaat. En hebt u, zoals we zeiden, hebt u droefheid over? En dan kan het ook gezegd worden, ja, verbeeld ik me allemaal niet? En dat drijft dan de mens weer uit naar de Heere toe. Heer, onderzoek mijn hart. Want het ware geloof wil ook dat zelfonderzoek hebben. En zie of er bij mij een schadelijke weg is. En Heere, verander me dan. Want als ik naar mezelf kijk, dan zie ik zoveel wat niet goed is. En dan vruchten, och, dan schaam ik me. Want de Heer is het zo waard, zo goed. En ik breng er zo bitter weinig van terecht. Maar dan zien we het werk van de Heilige Geest. Wat doet die geest dan? Dan laat de geest zien wat uiteindelijk toch leeft op de bodem van het hart. In het leven van een kind van God. En dan laat de Heilige Geest zien dat de liefde en het verlangen naar de Heere een vrucht is van zijn werk in het hart. En dat verlangen naar de Heere er voorheen niet was. Het is alsof de Heilige Geest dan, als u een plant hebt met allemaal bladeren, die bladeren opzij gaat duwen. En dan zien we onderaan de plant vruchten. Kleine vruchten nog. Maar het zijn toch echte vruchten. Zoals ik was, zo ben ik nu niet meer. De dingen waar ik vroeger een genoegen in had, daar wil ik nu niet meer naar kijken. En zo bewerkt de Heere toch een ander leven. En zo vertroost de Heilige Geest zijn kind. En dan kan het beleefd worden dat de Heere toch begonnen is. Hoe is nou in ons leven? Kent u een voortijds in uw leven? Kent u een andere tijd in uw leven waarin het anders was, waarin u niet om de Heere gaf? En is het nou in uw leven dat er wel een verlangen en een honger en een dorst is naar de Heere? Ziet u iets van deze vruchten in uw leven? Of moet u, als u eerlijk zijn, zeggen, ach, ik zie helemaal geen vrucht? En bent u misschien zelfs onverschillig eronder? Dat komt. En misschien denkt u, ik wou dat ik nu alvast maar naar huis kon uit de kerk. Dat komt omdat je de liefde van de Heere niet kent. Omdat hij nog een vreemde voor u is. En als u nou geen vrucht in uw leven ziet, ik zeg, u moet zeggen, ik ben een dorre boom. Dan zegt Jesaja 55 dat de Heere door zijn geest machtig is om in plaats van een doorn een dennenboom te geven. En in plaats van een distel dat er een myrteboom opgaat. En wanneer u van uw leven moet zeggen, het is een distel en een doorn en ik leef zonder God en het komt zo niet goed met me, dan mag u naar die God u wenden. Die tot u zegt, kom tot mij. In plaats van een distel, schenk ik een myrt. Dan komt de vrucht. Maar tenslotte zegt het antwoord ook, dat door onze godzalige wandel onze naaste ook voor Christus gewonnen wordt. En dan door de houding en door de vruchten en door het nieuwe leven worden ook anderen getrokken tot de Heere. En er kan er zelfs een heilige jaloezie opgewekt worden in anderen. Wanneer ze dan de godsvrucht zien in het leven van een kind van God. Daar zien we een voorbeeld van in 1 Petrus 3. Waar vrouwen die getrouwd zijn en ze behoren niet bij de kerk. En nu komt die vrouwen tot de kerk getrokken en de man gelooft niet en wil niets van weten, dan zegt apostel Petrus in 1 Petrus 3 vers 2 dat die ongelovige mannen door de wandel van de vrouwen zonder woord, dus door hun vruchten, door hun wandel, gewonnen mogen worden. En de eeuwen door zijn er van die vrouwen geweest die hun mannen hebben lief gehad en voor hen gezorgd hebben, dat ze toch het middel werden dat hun mannen ook tot bekering kwamen. Door hun liefde en trouw, door hun godzaligheid, door de vruchten, werden hun mannen getrokken. En misschien is dit nog wel het beste getuigenis. Dat ook kinderen, jongeren, godsvrucht zien. En niet zozeer de woorden, want woorden ze wekken, maar voorbeelden trekken. Kent u ook van die mensen uit uw leven, misschien die nu al lang heen gegaan zijn, voorbeelden van godsvrucht. En u denkt er nog wel eens aan terug. Hoe is nou in ons leven? Kunnen anderen aan ons merken dat wij bij Jezus geweest zijn? Kunnen anderen bij ons merken dat de Heere Jezus ons zo lief geworden is? Zijn wij een voorbeeld voor anderen in onze wandel? Kunnen ze zelfverloochening en ootmoed zien in ons? Dat we onszelf niet op de voorgrond zetten. Dat we onszelf de minste achten. Dat we anderen uitnemender dan onszelf achten. Kunnen anderen dat aan ons zien? Is er een houding van liefde in ons en gunning? Horen dat anderen dat van ons? Of is het zo dat anderen van ons zeggen dat we net zo krom en verdraaid zijn als de mensen in de wereld? En dan worden onze kromme wegen, wordt oorzaak tot godslastering. Als we nou geen levend getuige zijn van Christus, dan kennen wij dat leven met de Heer Jezus niet. Dan kennen wij dat leven van de dankbaarheid niet. Dan leven we nog buiten de gemeenschap met Christus. Als wij geen vruchten voortbrengen die anderen aan ons kunnen zien. Wat laat dat zien? Dat het niet goed zit met ons leven. Dat Christus niet in ons leeft. Zo mogen we toch niet verder leven. Laten we dat toch belijden als schuld voor de Heere. En zeggen, Heer, ik heb zonder u geleefd. Ik heb alleen maar aan mezelf gedacht en aan mijn eigen geneugten. Beleid het maar als schuld. Lig er maar een nacht voor wakker. En kruip maar over de vloer van uw kamer. Smeek maar om genade. Want u moet behouden worden. U moet ook dit leven van de dankbaarheid kennen. Want u moet behouden worden. U moet in de gemeenschap met Christus ingelijfd worden. Opdat u in een leven van goede werken, in een leven van toewijding aan de Heere zou wandelen. En die goede werken, ja, tot ten slotte, ja, al zijn die nog zo gebrekkig, toch lezen we in Openbaring 14. Zalig de doden die in de Heere sterven. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid en hun werken volgen met hen. De kinderen Gods, die goede werken, die ze zelf niet willen aangemerkt zien, die ze zelf al afgeschreven hebben, die ze zelf maar waardeloos vonden, omdat er met zoveel gebrek gepaard ging. De Heere zegt, ik heilig die goede werken en ze volgen hen na. Ze leiden de weg niet, de goede werken openen de weg niet tot de hemel. Ze volgen hen na en daar in de heerlijkheid worden ze nog beloond ook nog. Maar niet uit verdiensten, enkel uit genade. Weer om Christus wil. Zo heerlijk is dat leven van de dankbaarheid. Amen. Zullen we zingen 143, 1 en 10. Danken en bidden. Heer in de hemel, zo maakt u alles wel. Het is niet alleen dat u ontdekt aan onze ellende. Het is dat u verlossing geeft in uw lieve Zoon, de Heer Jezus. En dat u ook leidt in een leven van dankbaarheid, van toewijding aan u. En dat niet als de grond van de zaligheid. Want die grond ligt in uw Zoon, in zijn volkomen werk. Maar uit liefde tot u wordt het verlangen om te wandelen in al uw geboden. Heere, wil deze zaken ons leren. Wil die ons toepassen. U weet hoe het met ons is. Schenk ons dat werk van de ontdekking. Laat ons zien de volheid van de verlossing in Christus. Leid ons in een leven van toewijding aan u. Heere, wilt u zo in het midden van de gemeente werken, tot eer van uw naam. Vertroost uw kinderen in de strijd van het geloof. Bemoedig hen wanneer ze zo weinig vrucht zien in hun eigen leven. Leid hen en verlicht hun weg. En wil hen die er vreemd aan zijn, hun gemis leren inleven. En wilt u nog bemoeienissen met ons hebben en wonderen van genade doen. Gedenk ons deze week, bewaar ons voor een onvoorbereid sterven. En gedenk ons om Christus wil. Amen. Zingen wij Psalm 92, vers 8. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.